Dames en heren, kijk, de laatste nieuwe wensen worden nog gegeven. Ik kan dat vanaf deze plek doen. Iedereen een heel goed 2013 gewenst. Het is ook de laatste keer een hele tijd geleden dat wij zo'n volle publieke tribune hebben gehad. Vandaar dat het er nu uitziet alsof wij een compleet nieuwe set raadsleden hebben hier. Dat is ook wel eens een keer heel verrassend om dat te zien. Welkom allemaal vanavond. Er vindt vanavond ook internetregistratie plaats. Dus dat betekent dat als u vragen heeft, en die vragen kunt u gewoon tijdens de avond, tijdens de presentatie stellen als u dat wilt. Dat geldt voor iedereen zoals we hier zijn. Dan verzoek ik u even, is hier ergens een mobiele microfoon voor de publieke tribune, die is daar, om gebruik te maken van de mobiele telefoon, zodat het ook inderdaad op internet komt. Microfoon. Zodat het ook inderdaad even duidelijk voor de registratie voor internet is. De mensen die daar zitten kunnen gewoon gebruik maken van de inspraakmicrofoon. Dat is een kwestie van even het rode knopje indrukken en dan gaat het lampje branden en dan kunt u daar gebruik van maken. Vanavond zou eigenlijk de heer Martin Kremers hier zitten. Die wordt vervangen vanavond door wethouder Harm Assies. Martin heeft mijn plekje ingenomen van de 61 op de 10.000 om de griepepidemie in stand te houden. Dus vanaf deze kant wil ik hem dan ook van harte beterschap wensen. Ik denk dat ik dan het woord nu aan de heer Assies geef. Die denk ik even de rest van de avond zal schilderen.
Voorzitter, mag ik nog even een vraag stellen?
Tuurlijk mag
ik
dat.
Misschien dat ik dat niet goed heb geluisterd. Maar wordt het ook uitgezonden op internet? Of?
Ja, er zijn vanavond internetregistraties. Dus okay. Vandaar dat ik het verzoek heb even de microfoons te gebruiken.
Dan heb ik een vraag daarover. Ik heb toevallig vorige keer heb ik dat voor één keer eens meegemaakt. Meestal zit je hier. En dan blijkt dus als je dus als toeschouwer voor internet zit, dat je de presentatie niet kunt zien. En dat is wel heel lastig. Ja. Daar moet echt een verandering in ontstaan, naar mijn mening. Want zo kun je de zaak niet goed volgen.
Maar wat we daar eventueel aan zouden kunnen doen, maar dat moet dan natuurlijk even in de organisatie bekeken worden, is nadat de registratie geweest is, want het is technisch natuurlijk niet mogelijk om inderdaad de presentatie na die tijd bij de vergaderstukken te doen.
Ja, dat gebeurt
ook. Ja, dat gebeurt altijd. Met een soort window op het internetscherm moet wel iets mogelijk zijn, toch? Maar goed, dat is even terzijde.
Oké, meneer Assies.
Ja, dank u wel, voorzitter. Fijn dat u met zo'n grote getale gekomen bent. Het onderwerp leeft bij u, heb ik het idee. En het is denk ik ook goed om elkaar een goede samenwerking voor dit jaar toe te wensen op dit dossier. Want er moet veel gebeuren. Ja, dan even mijn inleiding. Het is zo dat wij al een tijdje bezig zijn met de consequenties van een aantal wettelijke maatregelen die door het Rijk geregeld zijn. We hebben natuurlijk in het nieuwe kabinet weer veranderingen. De bedoeling is ook om dat helder te krijgen. Maar het komt erop neer dat je kunt zeggen dat alles wat we tot dusver bedacht hebben en gedaan volledig overeind blijft. En dat is ook wel fijn te constateren. Dat we gewoon gezegd, we gaan lekker door. Wij gaan door met onze beleidsontwikkeling. En ook al gaat het naampje veranderen. Oftewel, wetwerken naar vermogen is participatiewet geworden en dat soort zaken. Maar als je gaat kijken naar de inhoud, dan staat die dan volledig overeind. Nou, we hebben een visiedocument vorig jaar gepresenteerd. Iedereen heeft talent. En daar zijn een aantal zaken naar voren gekomen. En wat een aantal kenmerken daarvan zijn, is dat je eigenlijk probeert van de eigen kracht en de verantwoordelijkheid van mensen zelf uit te gaan. Wat kun je zelf? En wat heb je daarbij nodig om het zelf te kunnen? Dat is één item waar we heel duidelijk gezegd hebben. Kijk eerst naar jezelf, naar de sociale samenhang van de samenleving. Probeer elkaar te ondersteunen. En probeer als het ware daardoor je problemen zoveel mogelijk op een goed niveau te krijgen. Een ander belangrijk iets is, hebben we gezegd van, we moeten eigenlijk veel meer toe naar preventie denken. Dat is essentieel. Want altijd alleen maar aan het eind dingen oplossen, dus curatief denken, dat lukt niet meer gezien de financiële middelen die we krijgen. Dus we moeten veel meer kijken van hoe kunnen we zaken als het ware zo in onze samenleving inrichten, dat mensen heel lang zelfstandig op eigen kracht kunnen functioneren. We moeten veel meer samen doen. Dat is ook een hele belangrijke. Je hebt natuurlijk een aantal ondersteuningsvraagstukken in de gemeenschap. Op het gebied van jeugd, op het gebied van ouderen, op het gebied van werk. En we hebben eigenlijk gezegd van ja, we moeten het uit die verschillende kolommen halen. Iedereen voor zich. We moeten veel meer samenwerken, de samenhang erin brengen. En zorgen dat we daardoor ook optimaal ondersteunen en dan voorkomen dat meerdere hulpverleners één probleem ondersteunen. En tenslotte hebben we gezegd, de gemeente moet de regie naar zich toe trekken. Door middel van coördinatie, maar ook door middel van één loket. Want eigenlijk kun je constateren dat problemen vaak niet op zichzelf staan. Nou, een heel leuk voorbeeld is, als je nou even neemt een jeugdproblematiek. Als je gaat kijken naar jeugdproblematiek, dan zie je vaak dat in een gezinssituatie er niet alleen problemen zijn rond opvoeding, maar ook problemen zijn rond schulden, problemen zijn rond geen werk hebben. En dat soort zaken. Het zijn vaak meerdere componenten die bepalen dat er problemen zijn in de situatie. En dat zien we steeds meer. We hebben onze eigen sociale dienst doorgelicht, hoeveel mensen bij ons bijstand krijgen. En je kunt zeggen dat 60% van de mensen eigenlijk meerdere problemen hebben en niet opgelost, die zijn niet op te lossen met één maatregel. Nou, we hebben gezegd, als je dat constateert, dan kun je eigenlijk zeggen dat je als gemeente veel meer toe moet, nog een bredere intake. Mensen goed bekijken, wat speelt er? Hoe kunnen we die mensen het beste helpen? Hoe kunnen we zorgen dat ze vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en kracht het redden? En eventueel, welke ondersteuning is dat nodig? En voorkomen dat iedereen daar over de vloer komt, maar dat het naar gekeken wordt. Nou, die visie die staat nog volledig overeind. We hebben dat ook in Drenthe op een aantal pilots getest met een aantal gemeenten. Wij hebben ook meegedaan en er komt eigenlijk uit dat, zoals wij het bedacht hebben, je kunt zeggen van ja, dat is een goed uitgangspunt. Het zwakke van ons model is wel dat wij nog eigenlijk heel veel dingen naar ons toe trekken. Maar wij denken dat wij eerst als het ware een soort werkwijze en cultuurveranderingen moeten realiseren in onze gemeenschap. En dan pas kunnen kijken wat kunnen we loslaten en overlaten aan het veld, aan de dienstverleners zelf. Want dat soort denken, daar staat voorop. Nou, als je dan gaat kijken wat vanavond belangrijk is, dat is even weer bijpraten. Kijken waar staan we nu. Wat heeft het nieuwe kabinet voor nieuwe maatregelen genomen? Nou, één ding kan ik u wel vertellen. Er komt weer minder geld. Een hele bekende is huishoudelijke hulp. Zoals het nu lijkt is het zo dat we 75% van het budget van het huishoudelijke hulp gaan verliezen. Dat geldt voor heel Nederland, niet alleen voor de gemeente Tinalo. Dus dat houdt in de mensen die wij nog kunnen ondersteunen, financieel gezien, dat het heel klein wordt. Nou, zo zijn er meer maatregelen die eigenlijk nog weer een plusje hebben gekregen qua korting. Dus financieel gezien is het niet rooskleurig. Wat wel rooskleurig is, tenminste onze constatering, dat dit kabinet iets meer bereid is tot overleg. Dus minder dictaat, men wil wel de problemen bespreken, men wil ook naar ons luisteren. Men heeft wel een luisterend oor, maar we krijgen er niet extra geld bij, eerder minder. Dus daar moeten we ons toch wel op instellen, dat we nog met minder middelen toch moeten proberen een goed sociaal vangnet in onze gemeenschap te creëren, die ook de toekomst aan kan. Dus eigenlijk is het motto, nog meer samenwerken, zowel de sociale dienst als de WMO-loket, als de welzijnsinstelling. En zorgen op die manier dat wij het zo optimaal mogelijk kunnen leveren. Nou, dat is één. Tweede is het procesgang. Hoe gaan we dit proces het komende jaar uitrollen? Hoe gaan we met u in gesprek? Want ik heb begrepen, er zijn heel veel mensen in de zaal die ook in adviesorganen zitten en dat soort zaken. Dus ja, hoe doen we dat? Hoe gaan we met de raad in gesprek? Nou, ik denk misschien ook wel een idee voor de raad, omdat het toch een vrij ingrijpend proces is om als raad eens over na te denken of het goed zou zijn om een soort werkgroep uit de raad te benoemen of een soort klantbouwgroep, hoe je het wilt noemen, zodat er interactief dat wat meer gespart wordt met onze ambtenaren en het college van hoe pakken we dit nog aan en hoe krijgen we ook optimaal draagvlak in onze gemeenschap om al die maatregelen adequaat uit te voeren. Nou, dat is even mijn inleiding en ik wens je verder een goede avond toe. Anneke.
Goed, hartelijk welkom. Misschien als Christine ook een plaatsje heeft. Ik kan op mijn plaats gaan zitten, Christine. Ja, ik durf niet op jouw plaats. Oké. Allereerst moet me even van het hart dat het zo leuk is dat er zoveel mensen hier zitten te luisteren en te kijken. En raadsleden natuurlijk, maar ook heel veel mensen met wie wij in de afgelopen periode al vrij veel contact hebben gehad en hebben overlegd over datgene wat we nu hier vanavond kunnen presenteren. En het is ook dankzij alle opmerkingen en opbouwende kritiek dat wij nu zover zijn als we zijn. En dat is toch wel Vind ik toch heel erg leuk. Dus ik hoop dat we ook in de toekomst zo met elkaar verder kunnen. Dan begin ik bij de presentatie. Hij doet het. Onze opdracht, ofwel onze uitdaging, om daarmee mee te beginnen. Wethouder Assies leidde het al kort in. Sinds het regeerakkoord klaar is, weten wij weer meer waar we aan toe zijn. De opdracht is niet kleiner, eerder wat groter geworden, maar ietsje uitgesteld. Dat is eigenlijk de centrale conclusie. De wet werken naar vermogen heet nu participatiewet. En wat er het verschil is dat er meer gekort wordt. Werd er op het participatiebudget al 2/3 gekort, dan is daar nu nog een korting overheen. Wat de WSW betreft hebben we wat meer tijd om de veranderingen te realiseren. Dat is op zich het goede nieuws. En de kortingen komen dan dus iets later, maar ze komen wel. Daarnaast is het zo dat waar eerst nog gemeenten verplicht waren een WSW-voorziening in stand te houden, sociale werkvoorzieningsinstantie in stand te houden, is dat nu vrijgegeven. Dus daar is iets meer ruimte om te kijken hoe het beleid zo efficiënt mogelijk ingericht kan worden. Voor waarjongens in het regeerakkoord goed nieuws. Alleen de nieuwe instroom gaat vallen onder de nieuwe participatiewet. En dat geldt dan niet voor de mensen die al een tijd lang een waarjonguitkering genieten. Wat de WMO betreft, die wordt uitgebreid met niet alleen begeleiding en dagbesteding, maar ook met persoonlijke verzorging. Dat met ingang van 2015 allebei, dus dat geeft iets meer tijd, maar het is ook een grotere verschuiving. En de huishoudelijke hulp, zoals de heer Assies net vertelde, wordt beperkt tot 25% van het huidige budget. Dus dat is een forse teruggang. Dat zal betekenen dat er ook minder mensen bediend gaan worden. Volgens het regeerakkoord alleen voor diegenen voor wie dat nog echt nodig is. Decentralisatie jeugd, daar is op zich weinig veranderd. De ingangsdatum 2015 staat nog steeds. En tot slot heeft de gemeente er nog een aantal financiële regelingen bij uit te voeren. De regelingen die voor een deel ergens anders werden uitgevoerd. Decentralisatie, de compensatie van het eigen risico, de aftrek van specifieke zorgkosten en de wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Nou, dat gaan we ook zien. Dat zal in de toekomst ook wel blijken, hoe precies en wat precies. En tot slot was er een redelijk verrassende, wat ons betreft, opschaling naar 100.000 plus gemeenten. Of althans, de taken zijn gericht op gemeenten die 100.000 inwoners hebben. Voorlopig gaan gemeentelijke herindelingen niet sneller dan het schema van het regeerakkoord. Dus gaan wij voor een mooie samenwerking met onze omliggende gemeenten. Daar kom ik zo op terug. Ik loop één achter. Sorry. Dat is toch niet handig, hoor zo. Financieel dan. Ik kan daar ook kijken, dankjewel. Financieel dan. Wat betekent het regeerakkoord financieel? Ik zei het net al, het participatiewet heeft geen voordelen gebracht financieel ten opzichte van de wet werken naar vermogen. En die vonden wij al zwaar en lastig te realiseren. Totaal is de korting 1,8 miljoen. Rijksbijdrage WSW, miljard, sorry. Rijksbijdrage WSW gaat omlaag. Het aantal WSW-plekken wordt naar 1/3 teruggebracht. Participatiebudget naar 1/3. Dus dat zijn forse ingrepen, dus daar moeten wij wat mee. WMO, hulp bij het huishouden, blijft 25% over van het budget, zoals ik al zei. Begeleiding en persoonlijke verzorging, daar gaat het macrobudget gekort worden met 25%. Dat is wat minder binnenkomt en de jeugdzorg, daar verdwijnt 18%. Nou, dat zijn bedragen. Daarvan worden we niet meteen wanhopig, maar dat leidt wel tot goed nadenken over hoe je je beleid gaat inrichten de komende tijd. Waar we het net over hadden, de 100.000 plus gemeenten, dat leidt tot samenwerking. Dat is niet nieuw, dat deden we ook al voordat het regeerakkoord droog was. De stelregel is, we werken samen daar waar het een betere oplossing verdient, waar het een grotere schaal handig is. Dus daar waar het beter is, werken we regionaal of provinciaal samen, afhankelijk van wat nuttig is. werken samen in VNG-verband. Wij zijn een zogenaamde focusgemeente. Dat betekent het volgende. Het Rijk gaat vanuit de verschillende ministeries die betrokken zijn bij de transities monitoren hoe gemeenten het gaan doen, hoe gemeenten de uitvoering gaan vormgeven en waar ze dan tegenaan lopen. Wij zijn een van de 12 gemeenten in Nederland die door het Rijk gevolgd worden. En dat biedt voor ons ook de voordelen van directe lijnen met ministeries voor vragen en toekomstige ontwikkelingen. En leidt ertoe dat wij onze kennis wat meer nog gaan delen op internet en via bijeenkomsten met andere gemeenten in de omgeving of met instellingen. Vervolgens werken wij provinciaal en regionaal samen, wat ik net al vertelde. Dan op de onderdelen participatiewet hebben wij een samenwerking met de gemeente waarin wij met elkaar de intergemeentelijke sociale dienst vormgeven. Dat zijn Arnhem, Hunze, Assen en Tienaarlo. En vervolgens werken we natuurlijk ook samen met de gemeente die in de gemeenschappelijke regeling van het WSW-bedrijf Alescom participeren. Daarin hebben we al dat laatste verband een tijd lang een project lopen waarin we nadenken over hoe we de participatiewet te lijf willen gaan, hoe we ons beleid willen inrichten. Dat heeft geleid tot een rapport wat een soort voorstudie is om vervolgens te komen tot een insteek van elke gemeente hoe we dat nou verder willen vormgeven. Het is een rapport wat uitgaat van wat zijn de mogelijkheden van mensen en vervolgens op twee manieren via twee scenario's hebben doorgerekend van wat zou je dan met bepaalde groepen mensen kunnen doen. Wat is het ene scenario het meest zinvol voor de persoon? Waar komt de persoon het meest tot ontplooiing? Andere scenario's, een meer economisch ingegeven scenario. Wat levert het meeste rendement op voor en persoon en maatschappij. Dat is eigenlijk kort gezegd, hoe krijg je iemand zo snel en zo goed mogelijk aan het werk. Dat is de voorstudie, dat gaat leiden in alle verschillende gemeenten van die bij Alescom aangesloten zijn tot een insteek van hoe willen wij met de participatiewet de toekomst in. Zodra daar meer over bekend is, dan komt dat hier in de gemeenteraad weer terug. Dat zal eerst in regionaal verband worden besproken. Op WMO-gebied werken we samen met gemeenten in Noord- en Midden-Drenthe. Dat is vooral op het gebied van kennisuitwisseling en centrale zaken als hoe koop je in, hoe doe je de indicatiestelling, dat soort zaken. En ook provinciaal vindt daar overleg en uitwisseling plaats. Op het gebied van jeugdzorg bent u al, als het goed is, bekend met de samenwerking die plaatsvindt binnen de Drentse Pilot Jeugd. Ongeveer een jaar geleden, in april 2012, heeft de Raad de visie vastgesteld rond opvoeden en opgroeien, rond die Drentse pilot. En er wordt nu in verschillende delen van de provincie Drenthe nader samengewerkt. In Noord- en Midden-Drenthe, waar wij participeren, gaat de komende tijd vooral richten op gebiedsgericht werken. En anderzijds op het vormgeven van de toegang. De toegangstaak van bureau jeugdzorg die richting CEG moet. En hoe ga je dat dan vormgeven? Dat is met name waar Noord en Midden zich de komende tijd mee bezig gaat houden. En provinciaal of misschien wel een grotere schaal wordt op dit moment en de komende tijd gekeken naar hoe de jeugdbescherming, jeugdreclassering en het AMK, advies en meldpunt kindermishandeling, vorm moet krijgen. Dat zijn zaken die je niet op lokale of regionale schaal moet regelen, omdat een grotere schaal daar veel efficiënter voor is. Tienaarlo dan. Na alle regionale samenwerkingen zijn wij hier lokaal natuurlijk ook bezig. Wat hebben wij tot nu toe gedaan? Wat heeft u ook al van ons gemerkt en gezien? In vorig jaar april hebben we het visiedocument Iedereen heeft talent vastgesteld. Dat leverde de uitgangspunten en de visie op. Wethouder Assies refereerde net al aan die visieuitgangspunten. Die komen later in het verhaal nog verder voor. In de afgelopen periode hebben wij gekeken naar de verschillende transitieonderdelen. En over welke groepen mensen hebben we dat dan? Welke kenmerken hebben die groepen? Hoe groot zijn die groepen? Hoeveel mensen zijn dat dan? Wat voor zorg krijgen ze? Hoe zit het met werkgelegenheidscijfers? Dat soort zaken hebben we in een analyse vastgelegd. Dat is een lijvig verhaal geworden wat vast niet iedereen wil lezen. Dus daar hebben wij ook een publieksversie van gemaakt. En we hebben een notitie toegang gemaakt. Die gaan we ook vanavond verder toelichten. Over de analyse zei ik net al, dat gaat over doelgroepen en stromen. We hebben daar een publieksversie van. Als het goed is, is die bij de uitnodigingen geweest. En er ligt ook nog een stapeltje om mee te nemen straks. Dat is de verkorte versie van onze analyse. Dan de notitie toegang. Wij gingen nadenken over, als je nou straks al die mensen wil bedienen, hoe doe je dat dan? Waar wil je dan dat ze heen gaan met hun vragen? Of waar gaan wij naartoe om hun vragen te zien, te halen? Dank je. U heeft het plaatje er nu ook bij. De notitie is als volgt opgebouwd. We hadden een visie die leidde tot een schets. Deze schets zijn wij gaan sonderen. Die hebben we met een heel aantal van u besproken en daar een heel aantal reacties op gekregen. Die reacties hebben we gebundeld en vervolgens vergeleken met wat doen gemeenten in de buurt. Wat doen andere gemeenten? Wat voor modellen gaan die hanteren? Of waar denken die over na? We hebben de voor- en nadelen van die modellen op een rij gezet. En vervolgens leidt dat tot een advies. Dat is ook ongeveer wat ik u zometeen wil gaan vertellen. Nadenkend bij het begin van voor wie doe je dit? Wat is nou je doelgroep? Ook proberen te berekenen van hoe groot is nou zo'n doelgroep? De huidige WMO-cliënten zijn dat. Waar dan vervolgens weer een deel van afgaat omdat de hulp bij het huishouden kleiner wordt. Dus van de 1000 klanten van de hulp bij het huishouden zullen er minder overblijven. Vervolgens de klanten die nu aanspraak maken op begeleiding, dagbesteding en persoonlijke verzorging behoren tot onze doelgroep. Mensen die in de jeugdzorg een voorziening hebben, informatie en advies krijgen nu, die nu al bij het CEG komen. Dat zijn de mensen die wij kunnen verwachten. De mensen uit de participatiewet met de mensen met een bijstandsuitkering om mensen in de SW of een WAJONG instroom. En vervolgens nog mensen die in aanpalende regelingen zitten. Dus dat is globaal de groep waar wij mee bezig gaan. En zoals de heer Assies net zei, dat zijn niet allemaal verschillende mensen. Mensen hebben vaak problemen in meerdere gebieden. En dat is de reden dat je dit toch integraal wil oppakken. Dan komen we bij de uitgangspunten. U heeft als gemeenteraad die visie vastgesteld in april 2012... Als je vanuit die visie redeneert, dan weet je wat je wil bereiken. En dat is dus je doelstelling die je met je toegang moet zien te bereiken. Dat gaat om een integrale aanpak. Mensen hebben meer dan één probleem op meer dan één leefgebied. Moeten niet naar verschillende regelingetjes, verschillende loketten of verschillende een woud aan hulpverleners over de vloer krijgen. Wij willen een integrale aanpak. De visienotitie heet Iedereen heeft talent. Dus wij gaan uit van talenten, van eigen kracht van mensen, van wat mensen kunnen en waar ze zich willen ontwikkelen. Welke richting ze zelf op willen. Eigen verantwoordelijkheid en daarbij keuzevrijheid van de cliënt. Mensen gaan zelf aan het stuur zitten, gaan zelf met hun problemen aan de slag en wij proberen daar de ondersteuning bij te leveren. We willen een realisatie van zwaardere naar lichtere zorg, eerder, preventiever en proberen het lichter aan de vork te steken. Vervolgens, ook gezien de beperking van de budgetten, is het belangrijk dat wij het zo doelmatig mogelijk doen. Omdat wij zo min mogelijk geld willen laten liggen en laten zitten in bureaucratie. En zoveel mogelijk van het budget ten goede willen laten komen aan de mensen die dit nodig hebben. Dan neem ik u nu graag even mee in het toegangsmodel, hoe wij het bedacht hebben. We hadden al die tijd dat we dit spraken met iedereen, hadden een soort organogram. Die viel niet zo goed. Mensen vonden dat er heel technisch uitzien. Dus nu hebben wij een nieuw systeem, een ander systeem die hopelijk wat duidelijk maakt wat de gang is van iemand tussen het moment dat hij misschien wel een probleem ervaart en dat hij, als het goed is, geholpen wordt met zijn probleem. Ik weet niet of... Ja, volgende plaatje. Dit is het eerste plaatje. Ik pak hem er ook even bij, want anders kan ik hem niet zien. Dit is een gezin. Het ziet er allemaal nog wel tamelijk happy uit. Maar een gezin kan ergens problemen ondervinden of niet. Wat is dan de eerstvolgende stap? Mensen gaan eerst in hun eigen omgeving kijken. Hé, ik zit ergens mee, goh, hoe gaat dat bij jou? Nou, dat gaat prima of dat gaat niet prima. Vervolgens gaan mensen nog een stapje verder. Gaan ze in hun eigen netwerk kijken. Hé, is daar nog een oplossing? Hoe kunnen we je dingen regelen? Kan iemand mij helpen? Hoe ga ik dingen aanpakken? Het kan zijn dat ook dit niet echt op oplossingen leidt. Dan hoop je dat mensen functioneren over het algemeen in het maatschappelijk leven. Als je het voorbeeld van een gezin hebt waar iets met de kinderen is, dan komen die kinderen op een school. En op die school hoop je dat een leerkracht zegt van, hé, er is iets heel bijzonders met dit jongetje. Goh, wat is daar aan de hand? Of mensen komen regelmatig in een buurthuis of op een sportvereniging en daar wordt gesignaleerd van, hé, hier is toch iets bijzonders. Dan hopen wij dat het netwerk zodanig is dat deze mensen die dingen opmerken, zo in de omgeving, deze professionals of vrijwilligers bij vrijwilligersorganisaties, dat die signalen oppikken en met mensen aan de slag gaan. Of in ieder geval dat doorgeven aan gebiedsgerichte werkers, andere mensen die daarvoor opgeleid zijn. Dus dat kan zijn maatschappelijk werk of nou, dat zijn we nog aan het optuigen hoe we dat willen gaan vormgeven in verschillende plaatsen. Maar er gaan mensen komen die daar een soort centrale functie in vervullen. Dat noemen wij de gebiedsgerichte werkers. Die gaan vervolgens kijken met mensen van, hé, wat is nou aan de hand? Wat wil je daaraan doen? Oh, maar dan kan je misschien heel goed, kunnen we kijken of jouw netwerk wat kan betekenen? Kunnen we kijken of je op een andere manier iets te lijf kan gaan? Kunnen we met jou, je kan misschien daar wel een cursus voor volgen. Daar is een cursus, daar kan je leuk heen. Dus proberen zo simpel mogelijk en zo laagdrempelig mogelijk een oplossing te vinden. In een aantal gevallen is dat niet genoeg. Dan hopen we dat mensen niet blijven staan en dat er nog iets gaat gebeuren. En dat als het nodig is en er zijn meer voorzieningen nodig, dan komt er een medewerker van de gemeente in beeld. Dat is ons loket, maar dat ziet er niet uit als een loket. Dat is een van onze medewerkers en die komt naar een gezin toe. Of die gaat met de gebiedsgerichte werker mee naar een contact. En vervolgens gaan die samen kijken van, hé, wat kunnen wij nou aan jullie problemen doen? Wat wil je zelf? Welke kant wil je op? Wat wil jij bereiken? Zo concreet als, ik wil graag van mijn schulden af. Mijn kinderen hebben een probleem of mijn kind gedraagt zich toch wel bijzonder moeilijk. Wat zullen we daarmee doen? Of het is toch wel heel zwaar met een kind met een beperking thuis. Kunnen we niet zorgen voor iets ondersteuning, zodat vader of moeder ook nog eens af en toe vrij heeft. Dan komen de specifieke voorzieningen in beeld. En dan ga je met het gezin samen, gaat de ondersteuningscoördinator van het loket, samen met het gezin een plan maken. En daar komt uit van wat voor resultaten je na een tijdje opgelost wil hebben. Dat levert uiteindelijk dus ook één ondersteuningscoördinator op. En vervolgens kan daar, als daar zorg voor nodig is, levert dat ook een voucher op, zoals we dat noemen. Een soort beschikking waarmee je geld te besteden hebt bij een aanbieder. Vervolgens ga je met die voucher, gaat de klant een aanbieder kiezen. En daar mag hij zelf vrij in kiezen, want hij heeft gewoon een bewijs waarmee hij dat geld kan besteden bij een aanbieder, met in de achterzak dat plan dat een aantal doelen geeft van over zoveel tijd wil ik dat bereikt hebben of wil ik daarin geholpen zijn. En dan gaat daarmee die klant naar die aanbieder. De ondersteuningscoördinator van de gemeente blijft op de achtergrond beschikbaar. Dat levert een soort van driehoek op waarin men met elkaar in gesprek blijft. In een aantal gevallen zal dat frequent zijn. In een aantal gevallen zal dat ook heel periodiek zijn. Van, hey, is deze ondersteuning nou zinvol? Is het nuttig? Leidt het tot het gewenste resultaat? En worden hiermee nou de problemen waar de klant mee aan het werk was opgelost?
Mag ik een vraag stellen? Uit welk potje komt dat geld van die controlekwaliteit? Moet die cliënt dat betalen of betaalt de gemeenschap dat?
Alles wat je uitgeeft komt uit het totaal.
Uit het totaal van wat?
totaal van, van alle budgetten van die met transities gemoeid zijn.
Dus uiteindelijk raakt het de cliënt niet?
Nee, de cliënt de bon, zeg maar, waar die cliënt mee naar die aanbieder gaat, is exclusief die controlekosten. Ja, dat zijn de kosten die wij als overheid daarvoor maken.
Ja, precies. Oké. Ja, dank je.
Goed, dan uiteindelijk ga je dus kijken van, is dit nou gehandhaafd, is de kwaliteit nu goed? En dat doen wij aan de hand van de resultaten van die plannen. En vervolgens hebben wij daar met de aanbieders ook overleg over. Het systeem wat wij voorstaan is als volgt. Elke aanbieder die voldoet aan prijs- en kwaliteitsverhoudingen kan door onze klanten gekozen worden. Die staat bij ons op een soort van lijst. En vervolgens als mensen na verloop van tijd blijken niet de kwaliteit te halen of de prijzen te halen die afgesproken zijn, dan kunnen aanbieders ook weer van de lijst doen. Maar in principe wordt iedereen toegelaten op een lijst en kunnen klanten dus vrij kiezen. Wat nou op het moment dat één klant 3 verschillende vormen van ondersteuning nodig heeft? Dan een klassieke geval wat we kennen is een gezin wat een aantal problemen heeft en waar 6 hulpverleners over de vloer komen en niemand van elkaar weet wat hij aan het doen is. De bedoeling in het toegangsmodel wat wij graag willen is dat de klant dat er 1 aanbieder de hoofdaanbieder wordt en die heeft als een soort van hoofdaannemer huurt hij de onderaannemers in. En houdt die hoofdaannemer ook de eindverantwoordelijkheid en de coördinatie over de zorg die geleverd wordt. Die is verantwoordelijk voor het resultaat. En zo hopen wij te voorkomen dat al die aanbieders en de verschillende hulpverleners met de beste bedoelingen langs elkaar heen gaan werken. Goed, dit is het totale plaatje. Nee, het logo zegt genoeg. Eigen kracht en het talent, ontwikkelen van talent. Dit is de doelstelling van het totaal aan wat wij willen bereiken met ons toegangsmodel. Is dit alweer de PowerPoint? Mooi, dan moet je het weer doen. Goed, ik schets u net zo'n beetje het verloop van de notitie toegang. We hebben dus ons model besproken met een heel aantal mensen. En dat is langzaam maar zeker geworden tot zoals ik het u nu ongeveer schets. We hebben het vergeleken met modellen van andere gemeenten in Drenthe. Assen, Emmen en Borgen-Odoorn. Geen van die gemeenten hebben nog een definitief besluit over hoe het precies moet worden. Dat is net als hier allemaal in onderzoek. Maar het verschil tussen die modellen is is de mate waarin gemeenten de ondersteuning zelf gaan verstrekken, zoals Tinarlo dat van plan is, en ofwel in de wijken en buurten organiseert. In Assen en Emmen is de betrokkenheid van zorgaanbieders heel groot. Die gaan in feite in de wijk samen met klanten bepalen wat er nodig is en dat vervolgens ook doen. In Emmen wat meer en in Assen voor de lichtere hulp, lichtere zorg. De mate van sturing is dus verschillend. In Tinarlo zeggen wij bij alle aanvragen waar individuele aanvragen, aanvragen voor individuele ondersteuning, moet je bij de gemeente uiteindelijk de toestemming halen en maken wij het plan. In Emmen doen ze dat in het veld en stuurt de gemeente alleen op de totaalbudgetten en op de resultaten die in totaal in een bepaalde wijk worden gehaald. En Assen en ook Borgen-Odoorn zitten daar dan iets meer tussen. In een aantal gevallen wordt in gemeenten ook verwezen als het te zwaarder wordt naar verschillende loketten. Wij vragen ons daarvan af of dan de integraliteit van de aanpak van die verschillende problemen wel gehandhaafd wordt. Als je uiteindelijk als het zwaardere hulp wordt voor het een naar een sociale dienst moet en voor het ander toch weer naar een WMO-loket, dan wordt het misschien toch wel breed. En wij hopen zo graag binnen ons model die integraliteit te waarborgen en te zorgen dat de problemen ook integraal worden opgelost. Een verschil is op zich de tendens van de terugtredende overheid. Als je ons model ziet, dan is er geen terugtreden aan. Wij nemen niet alleen de regie, we nemen ook een deel van de uitvoering. Dat doen andere gemeenten meer. Die hebben ook dat ook als argument voor hun modellen. Van wij gaan het laten doen. Wij regisseren dat het gebeurt, maar we doen het niet zelf. We hebben dat allemaal over nagedacht en bedacht van, goh, wat is nou voor ons een handige manier om dingen te doen?
Ik heb een vraag.
Je hebt een vraag?
Ja.
Mag ik een vraag stellen op hetgeen wat u net zei? Ja. De diversiteit binnen de gemeentes. Waarom wil de gemeente Tien Aarlo de regie en de uitvoering behouden? En betekent dat dat op de gemeentehuis zometeen diverse hulpverleners rond gaan lopen? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, het is niet de bedoeling dat hier diverse hulpverleners gaan rondlopen. Het is de bedoeling dat wij onze ondersteuningscoördinator met een klant een plan maakt. Dat is de dienstverlening die we hier lokaal hebben. Soms hebben wij meer informatie nodig om een goede ondersteuning te bieden. Om goed zicht te krijgen op wat moet dat plan nou behelzen. Daar heb je een soort van back-office voor nodig. Dat zijn mensen met meer inhoudelijke kennis of dat zijn indicatieorganen. Of dat zijn mensen die specialistische kennis hebben. Die hebben wij niet hier in huis. Dat is niet onze ambitie. Daarvoor zijn wij denk ik niet groot genoeg. Dus die zitten ergens anders. Die kunnen wij inroepen, maar die hebben we dan ergens regionaal of centraal geregeld. En vervolgens de plannen, de vouchers waarmee de klanten op stap gaan naar aanbieders. Die aanbieders zijn gewoon marktpartijen. Dus die hebben wij ook niet echt in huis. We hebben hier alleen ondersteuningscoördinatoren in huis. Dat zijn mensen vergelijkbaar aan de huidige WMO-consulenten. Mensen die bij mensen thuis op huisbezoek gaan en aan de keukentafel gaan doorvragen en samen een plan maken om te komen tot ondersteuning.
En wat is het profiel van de ondersteuner dan die de gemeente biedt?
Want, wij bieden geen ondersteuning, wij organiseren de ondersteuning.
Ja, oké, maar degene die het organiseert vanuit de gemeente, misschien zit ik er wel helemaal naast hoor, maar corrigeer mij alstublieft. Dat is toch degene die met het gezin in overleg gaat van wat is er nodig? En is dat dan een hulpverlener of is dat, hoe moet ik dat profiel zien? Want je komt toch wel in een situatie te zitten waarin dat er een hulpvraag ligt, waarin dat je een basis moet hebben voor een inschatting, waarin dat je het een en ander moet. Want misschien zie ik het wel helemaal verkeerd, maar ik denk als er iemand heen gaat die niet zoveel verstand vanuit de hulpverlening is en die diverse schijven moet gaan bewandelen totdat je tot een plan komt, is dat handig?
Nou, de bedoeling is dat de klant gesprek heeft met één persoon en dat die persoon zelf zorgt dat hij zijn informatie daarbij haalt en dat niet die klant al die loketjes bij langs moet en al die hulpverleners bij langs moet. Het is de bedoeling dat het profiel van degene die ondersteuningscoördinator is, dat het iemand is die thuis is in het netwerk en die weet waar hij zijn informatie kan halen en die vervolgens ook heel goed is, met name in het voeren van het gesprek, in de vraag achter de vraag te ontdekken.
Helder, dus dat betekent wel dat het iemand moet wezen vanuit het hulpverleningsgebied. Maar maakt die ook een indicatie of is de indicatie al gesteld? Is dat ook degene die gaat inschatten wat er daadwerkelijk nodig is binnen het gezin? Maar dan kom ik toch op het vlak te zitten van iemand vanuit het hulpverleningscircuit.
Nou, dat hoeft niet, dat kan. Maar het kan ook zijn dat diegene die dat gesprek heeft gevoerd vervolgens een indicatie aanvraagt bij een andere, bij een instantie, bij een indicatieorgaan of bij een specialistische instantie. Die zegt, als dit het probleem is en dit is de situatie, dan hoort daar zoveel uur zorg bij. En het kan zijn dat diegene daarvoor nog een gesprek weer met die klant wil. Maar wij schatten in dat in een groot deel van de gevallen dat niet nodig zal zijn.
Nee, oké, maar als je een gesprek met een klant hebt, de ondersteuner, zeg maar, zoals ik dat mag zien vanuit de gemeente, zit daar een persoonlijk profiel bij die een inschatting maakt naar de situatie. En, ja. En dat is toch op het gebied van de hulpverlener? Of is dat het gebied van het financiële plaatje?
Nee, dat is niet het gebied van het financiële plaatje. Dat is om te kijken wat een klant nodig heeft. Maar dat hoeft geen hulpverlening te zijn.
Hetzelfde werkwijze passen we nu ook toe met de WMO. Ook nu doen we huisbezoeken. Dat zijn maar brede adviseurs die het totale plaatje in beeld moeten brengen en gericht moeten verwijzen. En dat is een normale insteek. Dat hoeft niet een specifieke hulpverlener te zijn. We willen juist af van al dat specialistische denken. Een van de redenen waarom de zorg zo duur geworden is, dat wij overal een specialistisch label prikken en een specialistische hulpverlener inroepen. En dat zeer divers is, en dat brengt veel kosten met zich mee. We willen terug naar de basis, ik noem het dan maar de huisartsenzorg, breed in beeld brengen, wat is er nodig op verschillende gebieden, zowel qua inkomen als qua zorgondersteuning, en dan gericht verwijzen.
En daar hebben we dus onze back-office voor of externe instanties.
Dat begrijp ik, als ik zo vrij mag zijn om hier nog even op door te gaan. Maar dan zou ik toch heel graag een duidelijk profielschets willen wezen van degene die vanuit de gemeente naar de gezinnen toe gaat en daar een waarde en oordeel over moet gaan geven of diverse andere instanties over moet gaan inschakelen. En daar heb je toch enigszins een bepaalde vorm van achtergrond voor nodig.
Ja, klopt. En dat hebben de huidige WMO-consulenten ook. Alleen die zal breder moeten zijn voor die bredere problematiek. Maar die profielschets die komt te zijner tijd. En dat is een van de dingen die we na vaststelling van de richting gaan uitwerken. Hoe we dat dan, wat dat exacte profielschets is en welke opleiding exact nodig is om deze functie goed uit te oefenen.
Helder. En dat betekent dat dus dat iemand is in dienst, die komt dan in dienst van de gemeente. En die gaat dan specifiek die hulpverlenende functie toepassen, zeg maar. Ik zie dat graag tegemoet.
Ook in het kader van dit onderwerp, van die profielschets, wat voor taak is er voor het maatschappelijk werk weggelegd? En wordt die ook meegenomen in het totaal? Komt het maatschappelijk werk weer terug? Dat was mijn vraag.
Maatschappelijk werk zou heel goed een van die gebiedsgerichte werkers kunnen zijn. Van die mensen die signalen oppikken in het veld en die met mensen in gesprek zijn. En ook al de eerste fase van begeleiding kunnen doen, van activeren van het sociale netwerk. Mensen begeleiden naar collectieve voorzieningen, dingen die algemene voorzieningen, ook als u cursussen aanbod. Die rol zien wij voor maatschappelijk werk en wij hopen ook daar een hele nauwe band mee te hebben richting onze ondersteuningscoördinatoren om mensen mee aan te brengen van we verwachten niet dat alle mensen met problemen zomaar spontaan naar de gemeente gaan lopen. Dat is niet de realiteit, denken wij. Sommige mensen hebben toch moeite om te komen en als je dus al een vertrouwensrelatie hebt met iemand van bijvoorbeeld maatschappelijk werk, is het zeer van belang dat via die lijn er misschien zwaardere hulp of meer individuele hulp binnenkomt. En dan schuiven wij graag aan bij de contacten die bijvoorbeeld maatschappelijk werk al heeft.
Ja, ik heb daar toch nog even een opmerking over. En dan kom ik toch een beetje op terug op het verhaal van hierachter. Ik snap trouwens niet waarom er geen profiel is. Want als het op dezelfde basis doorgaat, dan zou het profiel er nu moeten zijn. Als je iemand van het maatschappelijk werk laat opnemen van wat er nodig is of mogelijk is. Terwijl je zelf de mantelzorg verzorgt, dan ben je toch niet meer onafhankelijk. Dus ik pleit wel voor een consulent die helemaal los staat van een doelgroep op de limitatieve lijst. Dus een aparte functie zijn die niet verweven is met een aanbieder.
Nou, we hebben het even over de toegang. We hebben het nu over de signalering en als het ware mensen geleiden naar het loket. Het is zo in Nederland dat op scholen er allerlei ondersteuningsactiviteiten plaatsvinden, schoolmaatschappelijk werk, de schoolartsen, dat soort zaken, daar hebben we het over. Dus dat is gewoon de eerste lijn zorg, dat mensen dingen signaleren of een onderwijzer iets signaleert. En dat die dan zegt van lokaal redden we het gewoon niet met elkaar. Er moet toch breder naar gekeken worden en dat die gericht doorverwijst. En Anneke heeft het ook al gezegd, de bedoeling is dan dat we samen met die persoon en de ondersteuner gaan kijken wat is er allemaal aan de hand en hoe moeten we het verbreden. Dus het is niet de situatie dat die direct hulp gaat verlenen. Nee, dat is meer een signaleringsfunctie en kijken hoe kunnen we het onder elkaar oplossen. Zo moet u dat zien. En ten aanzien van het profiel, het is heel normaal dat het profiel dan nog niet is, want we hebben eerst geschetst hoe we willen gaan werken en dat is een uitwerkingskwestie. Waar moet zo'n adviseur aan voldoen, zo'n breed adviseur? Ik heb nu even genoemd de WMO-consulent, dat is de huidige werkwijze. Maar dat moet verbreed worden. We moeten de sociale dienst integreren en dat soort zaken. Dus we moeten er allemaal naar kijken.
Voorzitter, dank u wel. Is er dan ook want ik zie maatschappelijk werk dan als een back-office. Iemand die vanuit de eerste lijn signaleert, maar die ook ingeschakeld kan worden. Is er dan ook al inmiddels een coördinator in beeld? Is het ook zo dat iemand die uit de eerste lijn het netwerk iets signaleert binnen een gezin, en komt er dan ook direct een coördinator bij in beeld? Hoe moet ik dat zien?
niet of ik uw vraag helemaal goed begrijp, maar het is zo dat algemene en collectieve voorzieningen, maatschappelijk werk is een collectieve voorziening of een algemene voorziening. Hè, dat subsidiëren wij, dat bestaat al. Daar kunnen mensen naartoe, dat is eerste lijn. Wij hopen dat die willen signaleren, maar dat betekent niet dat ze ook meteen met de uitvoering aan de slag zijn. Misschien ook inhakend op uw vraag. Misschien kan ik het verhaal even afmaken waarom wij kiezen voor ons toegangsmodel. En wat het verschil is dan met wat andere gemeenten doen. Wij willen nadrukkelijk, voordat wij individuele voorzieningen gaan toekennen, willen we graag als gemeente daartussen zitten. In bijvoorbeeld Emmen en ook een deel Assen kunnen zorgaanbieders zelf een gesprek voeren met een klant en vervolgens ook zelf degene zijn die de zorg uitvoert. Dat lijkt bijna voor een deel op wat er nu in de AWBZ ook gebeurt. Er zit alleen nog een standaard indicatieprotocol tussen. Maar wat wij willen is een van de doelstellingen van deze operatie is om naar lichtere zorg te gaan. Te proberen meer preventief te gaan werken. Te kijken ook of mensen zelf iets kunnen oplossen. Wat ze zelf kunnen doen, wat hun netwerk kan doen. En wat je in algemene en collectieve voorzieningen kan organiseren. Daarom willen wij proberen ervoor te zorgen dat niet aanbieders in één keer, één op één, meteen weer zorg verlenen. Er moet een verandering plaatsvinden ten opzichte van het verleden. Waarbij bij aandoening X oplossing Y hoorde, zoveel uren. We willen nu integraler naar problemen kijken. Kijken naar lichtere vormen van zorg, dus een kanteling tot stand brengen. Om die kanteling tot stand te brengen, denken wij dat het zinvol is om als gemeente, als ondersteuningscoördinator, medewerker van de gemeente, het besluit te nemen tot het verstrekken van zorg. Dan heb je goed gekeken van wat zijn er ook nog aan voorliggende voorzieningen nodig. Na verloop van een aantal jaren zou het heel goed kunnen dat je best in mandaat een heleboel dingen weer aan het veld kan geven. En dat je als gemeente weer terug kan treden en een kleinere rol kan vervullen.
Dat begrijp ik. Oh, sorry Nico. Maar het betekent dus dat een maatschappelijk werker een signaleerder zou kunnen zijn vanuit een school. Het zou ook kunnen zijn dat hij ingeschakeld wordt door de coördinator vanuit de gemeente. Dat is een dubbele functie die zij kunnen verzorgen. Maar stel je nou eens voor dat de school heeft een indicatie tot, er komt schoolmaatschappelijk werk bij, et cetera, et cetera. Daar komt een plan omheen vanuit het school. Dat is een netwerk vanuit een gezin. Wordt de gemeente daar dan al bij betrokken of niet? Want in principe worden er dan dus ook gelden en uren toebedeeld aan de zorg van dit gezin. Gaat dat dan nog buiten de gemeente om? Of wordt de gemeente dan dus ook al ingeseind als de eerste lijn zorg signaleert, ingeschakeld wordt en actief wordt? Want dat mis ik. Want kijk, de coördinator kan een maatschappelijk werker in zijn. Als dat geïndiceerd zou kunnen wezen. Ook al vind ik dat nog steeds een vak. Indiceren. Het zou ook andersom kunnen. Dus dan vraag ik mij af van, heeft de gemeente dan een rol van als eerste om een netwerk toe te passen van wat nodig zou zijn, maar kan die ook aanschuiven indien maatschappelijk werk al betrokken is?
Zal ik proberen daar een antwoord op te geven? Nou, Oh ja, mijn naam is Benny Deems. Ik ben beleidsmedewerker jeugd bij de gemeente Tinalo en ook betrokken bij de transities. Het is nu al zo dat we binnen het CEG bijvoorbeeld het maatschappelijk werk een van onze kernpartners is. En dus er is nu eigenlijk al overleg die als er iets gesignaleerd wordt, dat dat in het kernteam CEG besproken wordt en gekeken wordt van is het iets voor maatschappelijk werk of zou de geïndiceerde zorg nodig zijn. Dus dan is ook bureau jeugdzorg daarbij betrokken. Nou, in het volgende geval, als schoolmaatschappelijk werk samen met de school iets bedenkt en ouders, en je komt dan op een gegeven moment op het punt van, er zou eigenlijk specialistische zorg bij moeten zijn, dan zou het in ons geval zo zijn, denk ik, dat de schoolmaatschappelijk werker samen met die ouders contact opneemt met onze toegang. En eigenlijk met z'n drieën in overleg gaat zo van, dit is het zorgtraject wat we in hebben gezet. En het zou goed zijn als er bijvoorbeeld opvoedondersteuning vanuit Joneo bij zou komen. Nou, dan zou eigenlijk zou onze voucher eruit moeten bestaan dat dat stukje ondersteuning zeg maar daarbij geleverd wordt. En dan zou bijvoorbeeld die schoolmaatschappelijk werk best wel in de lead kunnen blijven samen met dat gezin.
Dat is mij helder, maar mijn vraag is dan, wanneer zie ik die zorgcoördinator vanuit de gemeente?
Nou, op het moment dat er eigenlijk de schoolmaatschappelijk werker samen met het gezin constateert van, hey, van nou, als schoolmaatschappelijk werker of maatschappelijk werk kunnen we nu niet meer voldoende ondersteuning bieden. Dus er is extra ondersteuning nodig. Nou, die ondersteuning die moet dus geld voorkomen, dat moet dus gefinancierd worden. Nou, dat moet dus geregeld worden via onze toegang. Dat is nu het idee.
Oké, dus dan is het duidelijk, zodra de financiën bij in beeld komen, komt er ook een coördinator vanuit de gemeente bij.
Ja, zolang zo gauw er gespecialiseerde zorg nodig is, hè, wat nu met een indicatie gaat, zou dat dan via het loket en via die coördinator ook gaan. En die moet dan samen met het gezin en nu ook met die schoolmaatschappelijk werker, dan kijken van, hé, wat zou er dan nodig zijn? Nou, en die zou dan zo'n voucher af kunnen geven en dan moeten we iets bedenken van wat voor bedrag daar dan bij hoort. En dan kan dat gezin, samen met de schoolmaatschappelijk werk, kijken van hey, welke organisaties heeft de gemeente anders wel raamovereenkomst mee en waar zouden we die zorg dan kunnen halen.
Oké, maar dan is financiële leading op dat moment.
Ja, goed, op een gegeven moment moeten die middelen dus beschikbaar worden gesteld. En dat moet dan via het toegangsverhaal.
Goed, hier.
Helder.
Oké, ik zou even willen voorstellen om even de vragenronde hier af te ronden, want ik kijk ook even op de klok. En dan kunnen we even de presentatie afmaken. Mocht er na die tijd inderdaad toch nog vragen zijn, dan schakelen we net zo makkelijk even terug. Aan de andere kant, ik zit ook in de gemeenteraad. Ik hou altijd van plaatjes met allerlei stromingen en weet ik wat. Misschien dat nog eens een keer iets is om een keer op die manier duidelijk te maken hoe nou inderdaad uiteindelijk al die mensen bij onze eigen medewerker terechtkomen. Ik wou zeggen, mij maakt het tenminste altijd wel een heleboel zaken duidelijk.
Oké, dus toch een organogram. Nou, hij staat in de notitie toegang. Die heeft u als goed toegestuurd gekregen. Staat ook op de website, ligt erin, zagen. Dus die kunnen we nog bieden. Goed, ik heb gezegd van wat zijn de redenen om te kiezen voor dit model. Eerst strenger en meer zelf sturen als gemeente. Vervolgens na verloop van jaren met ervaring dat wat loslaten en meer bevoegdheden naar het veld mandateren. Wat we nu van plan zijn is het model van Tinalo verder uitwerken. Hier in de discussie komen een aantal vragen naar boven. Die hebben we in de afgelopen periode in gesprekken met mensen ook gehad. Dat leidt in ieder geval tot een aantal items die we in een pilot willen uitwerken. Om te kijken hoe dat zich in de praktijk gaat verhouden. Het formuleren van het ondersteuningsplan. Hè. Hoe smart kan je zo'n plan maken dat je ook kan meten of het resultaat bereikt is. Hoe doe je dat? Hoe gaat bestuurlijk aanbesteden? Hoe krijgen we al die aanbieders? Welke eisen stel je dan? Hoe werkt dat dan? Dat zullen we samen ook met andere gemeenten gaan doen die ongeveer op dezelfde manier denken te gaan aanbesteden. De samenwerking tussen onze ondersteuningscoördinator en de gebiedsgerichte werkers en überhaupt het netwerk wat we als gemeente hebben of wat organisaties onderling hebben in het veld. En de deskundigheid welke je nodig hebt in de front office en in de back office. Dat zijn in ieder geval items waar we in de pilot mee aan de slag willen. Wat is dan vervolgens de route en de gang van zaken rond deze notitie toegang? Het college heeft op 20 november ingestemd met de richting. En daarmee kunnen we verder met het uitwerken van die pilots. Het informeren van de gemeenteraad, dat is nu. Vervolgens is die ook met ingang van gisteren is deze notitie formeel in de inspraak geweest. Omdat we er ook wel aan hechten om een moment te hebben waarop mensen hun inspraakreacties kwijt kunnen. Die reacties verzamelen we. 18 februari loopt die termijn weer af. Vervolgens gaan we aan de slag met een tweetal pilots. Eén pilot rond de toegang en de andere rond gebiedsgericht werken. Hoe willen wij dat vormgeven en ook hoe is de rol van het CEG ten opzichte van gebiedsgericht werken. Gebiedsgericht werken in jeugd, hè, dat deel wat in de pilot jeugd naar voren kwam. Dus dat zijn twee verschillende pilots. Na afloop van die pilots en de inspraak en op het moment dat de definitieve wetsvoorstellen er zijn, want dat is natuurlijk ook nog wel even van belang dat er nog een heel aantal wetsvoorstellen gewoon niet helder zijn. Volgt er een heroverweging, dan gaan we kijken hoe zijn die ervaringen en denken we nog steeds in dezelfde richting. En dan wordt het ook een voorstel van het college hier aan de gemeenteraad om definitief te bepalen hoe wij dit vorm willen gaan geven. Op dit moment zijn we aan het nadenken over hoe lang je die pilot moet laten duren, wat het op moet leveren. Het wordt in ieder geval in het najaar. Dat denk ik zeker. Ik denk je hebt in ieder geval een half jaar nodig om een pilot te draaien. En vervolgens moeten we daar even goed naar kijken. Ja. Daar kom ik dan zo nog op. Dat kan ik ook meteen wel even doen. Hey. Oké. Het vervolgtraject. Wat gaan wij doen? Want nu, nu helder is sinds het regeerakkoord wat precies onze opdracht is, onze uitdaging is en wat de deadlines zijn, gaan wij de komende tijd eerst, en dat hadden we ook de Raad vorig jaar beloofd, zodra wij meer weten, gaan we meer detailplanning maken voor dit project. Wat moet er klaar zijn als het 2014 dan wel 2015 is? En terugredenerend, wat moet je dan wanneer klaar hebben gemaakt en klaargezet om op de juiste momenten daarvoor de boel gereed te hebben. Die planning gaan we nu maken. Dat is nu aan de hand. Dus daar hangt ook een beetje die planning van die pilots mee samen. Dus vandaar dat ik het gevoel heb van nou laten we even heel goed kijken. Want je kunt nu wel een jaar over een pilot gaan doen. Maar als je dan aan het eind tijd tekort komt dan doe je iets niet goed. Dat leggen we op een gegeven moment weer aan uw raad voor. Die bijgestelde planning. En vervolgens gaan wij aan de slag dus met die pilot, maar ook met beleidsnotities en vervolgens de uitvoering daarvan, verordeningen, aanbesteding, uitvoeringsorganisaties, nadenken over hoe wil je met verschillende organisaties in regionaal verband omgaan. Dus dat komt hier vervolgens allemaal weer aan de orde. En daarover blijven we graag in gesprek. Dit was mijn verhaal. Dan ga ik weer te snel.
Wordt de tijdsplanning... Wordt de tijdsplanning ook vooraf aan de raad voorgelegd, zodat wij een beetje mee kunnen lopen in het tijdsvak?
Ja, dat is de bedoeling. Ja.
Ik heb twee vragen. Als eerste een vrij technische. In het begin ging het even over de budgetten en lijkt het zeg maar alsof er eigenlijk geen geld naar de gemeente komt. Want er wordt heel veel gekort. Maar ik heb begrepen dat als alle decentralisaties doorgevoerd zijn, er toch een flinke uitbreiding is op zeg maar de jaaromzet van de gemeente. Is daar een indicatie van hoeveel dat is?
En we hebben daar nog geen exacte cijfers voor, omdat ook de verdeelmodellen nog niet bekend zijn. Maar getallen als 40% van het van de omzet of 30% zijn gangbaar.
We krijgen bijna twee keer zoveel verantwoordelijkheid qua financiën.
Ah ja, 30, 40, ja.
Ja, goed. 50 misschien wel. Ik zou willen vragen om niet alleen stroomdiagrammen te maken, maar ook te kijken naar meer verschillende scenario's. Want het is heel makkelijk om een klassiek voorbeeld van een gezin met twee kinderen en opvoedproblemen te kiezen. Maar de wereld zit vol met heel diverse zaken, met vele uitzonderingen. En ik denk ook dat we moeten voorkomen dat we niet alles denken binnen de gemeente te kunnen regelen. Want men kan wel verwijzen naar de gemeente, maar men komt niet altijd met de juiste vraag bij de gemeente. En het zou ook heel goed kunnen zijn dat er uiteindelijk zorg geleverd moet worden die buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente valt. En juist dus, als het ernstiger wordt, juist door moeten verwijzen of moeten samenwerken met andere partijen. En dat had ik tot nu toe nog gemist in het verhaal.
Ja, nee, dat zeker dat opschalen naar anderen, wat ook deel van de jeugdzorg, wat bijvoorbeeld ook provinciaal of in een groter verband geregeld moet worden, die aansluiting moeten we wel maken. Ja. En wat het eerste punt betreft, die pilot toegang is ook bedoeld om juist een heleboel casussen door ons model te leiden. Samen, dus bestaande casussen samen met organisaties die daar nu ervaring mee hebben. En hoe zouden wij dat gaan aanpakken? En wat kom je dan tegen en wat mis je dan misschien? Of lukt dat wel, lukt het niet? Om op die manier proef te draaien zonder dat mensen daar last van hebben. Mensen daarmee belast natuurlijk. Maar wel om proef te draaien met zo'n model om te kijken van wat kom je dan tegen? Want ja, zelfbedachte casussen lukken meestal wel.
Ja, ik kijk even de heer Van Monberg.
Ja, ik heb even een kleine vraag. Is er nog wel wetgeving in consultatie? Ja? En jullie zijn, of consultatie, jullie zijn een pilotgemeente. Geven jullie nou ook consultatie aan de nieuwe wetgeving? Of ik denk als je een pilotgemeente bent, dan heb je daar extra toch invloed op. Of kunt u daar wat vertellen hoe dat loopt?
Ja, dat is wat we op dit moment proberen te doen. Dicht ons een niet te grote rol toe. Maar de punten waar wij tegenaan lopen, waar wij problemen verwachten, die bespreken wij met de mensen die van het Rijk in de focusgroep participeren. Ja.
Ja, dat was ook mijn vraag. Je zei in het begin van je verhaal van wij zijn een focusgemeente. Waarom zijn we dat geworden? Is dat positief of negatief? Kan je daar wat meer over vertellen? Ik zie dat niet helemaal. Wat zijn de voordelen van een focusgemeente of nadelen?
Nou, het is in ieder geval positief. En het is eigenlijk redelijk bij toeval ontstaan. Het Rijk zocht een aantal gemeenten. En Martin Kremers, wethouder Kremers, heeft ons aangemeld. Van, wij zijn een leuke gemeente en wij zijn heel hard bezig. Een van de voorwaarden was dat het Rijk gemeenten wilde volgen die de transities integraal oppakken. Die alle drie de transities en ook pas het onderwijs aanpalend ontwikkelen, proberen zo integraal mogelijk op te pakken. Dus het centrale thema van waar je het over hebt en waar ook de inspanningen op gericht zijn, is die integraliteit. Dus de samenhang tussen de verschillende decentralisaties. En daarom zijn wij dat geworden. Een klein of een best wel groot voordeel die dat oplevert is ook een budget wat erbij hoort. Wij krijgen van het Rijk 148.000 euro om integraal mee te zijn, te doen, te plannen, te ontwikkelen. En aangezien wij dat toch al van belang waren, komt dat heel mooi uit.
Zegt u maar. Kunt u even gebruik maken van een microfoon? Die hebben we daar.
Staat hij aan? Ja. Ik had eigenlijk een vraag over, ik vond een beetje een onderbelicht punt in dat plan. Dat model, dat leek me heel erg logisch, dat procesmodel. Maar door die kanteling van zorg ga je veel meer vragen dus van het eigen sociale netwerk van mensen. En ik vroeg me eigenlijk af wat voor een idee of plannen de gemeente eventueel had over de rol van mantelzorgers. Want je gaat dus meer, de mantelzorgers ga je veel meer belasten. En of je daar nog extra aandacht aan moet besteden.
Ik denk zeker dat dat een punt is van zorg en van aandacht. Om mantelzorgers te ondersteunen om dat werk te kunnen doen. Het kan ook heel goed zijn dat mantelzorgers soms de vragers zijn. Hè? En ik denk dat dat zeker van belang is. In de afgelopen tijd is ons echter wel gebleken dat het heel lastig is om mantelzorgers in beeld te krijgen. En daar heel gericht effectief beleid op te voeren. Want, dus daar moeten we in de toekomst toch echt, willen we daar ook nog meer mee aan de slag. En alles wat daarbij kan helpen is welkom.
Ik had nog een vraag wat me net even zo te binnen schoot. Waarom heeft de gemeente Tinalo gekozen om om de regie te houden? En waarom hebben de andere gemeenten die je net benoemde, Emmen en de andere ben ik. Ja, waarom hebben zij ervoor gekozen om het dat in het werkveld te laten?
Dat is toch wel een verschil in visie, in hoe je dingen wil organiseren. Het heeft natuurlijk ook voordelen om in het werkveld dingen te regelen. Het scheelt een stap maken. Je hoeft niet meer nog met een gemeentelijke medewerker om de tafel. Wijkgericht werken, mensen in de wijk plaatsen, aanbieders ook in de wijk actief laten zijn, is best wel een korte klap. En kan ook een weg zijn die werkt. Alleen wij kiezen er niet voor omdat we bang zijn dat er dan te weinig verandering op zal treden ten opzichte van de huidige situatie.
Kunt u dat iets verder uitleggen, de verandering die u dan wel graag zou willen zien?
Nou, wat ik eerder zei, wij hebben als opdracht, gemeenten, om een kanteling tot stand te brengen naar lichtere zorg. Proberen te kijken waar is de zorg echt nodig. Waar kunnen mensen ook in hun eigen netwerk dingen oplossen? We willen af van het systeem dat mensen op verschillende grondslagen, verschillende aandoeningen, beperkingen, allemaal verschillende uren recht op zorg krijgen, zonder dat dat een samenhangend plan oplevert. En de gedachte achter de transities is dat als je meer samenhang kan brengen en gerichter en dichter bij mensen een plan kan maken, dat je daar ook kostenbesparing kan realiseren. En dat is natuurlijk een doelstelling die we ook niet moeten vergeten, gezien de kortingen op de budgetten.
Goed, kijk ik nog even rond. Ja, rechterkant.
Ik heb een vraag. U zegt net van wij hebben als doelstelling om naar lichtere zorg te gaan. Maar daarmee is ook eigenlijk een aanname dat lichtere zorg ook altijd goedkoper is, zeg maar. Maar het kan ook zijn dat zachte heelmeesters soms stinkende wonden maken. En dat juist specialistische zorg, snel ingezet, kort ingezet, dat het ook efficiënter kan zijn. Dus ik vraag me, en dat kunnen alleen maar mensen weten die zorgcoördinatoren of vrij snel bij de indicatie zitten. Deze mevrouw zei net al, indiceren is een vak. En hoe kan je nou zorgen dat je voorkomt, we zagen net zo'n mooi plaatje, dat je voorkomt dat een gezin deze zorg krijgt. Nee, het lukt niet, nog iets zwaarder, nog iets zwaarder, nog iets zwaarder. En uiteindelijk hulpverleners moe zijn, terwijl ze dan eigenlijk pas bij die efficiënte zorg zitten. Dat als die aan het begin had gestaan, hij kort en krachtig en afdoende was geweest. Ook dat is een mogelijkheid.
Ja, dank u wel. Helder. Dat is het lastige en daarop, dat is het moeilijke wat een ondersteuningscoördinator, iemand die doorvraagt, uitvraagt, een keuze op zou moeten maken. En ook goed in de gaten moet houden dat mensen wel krijgen wat ze nodig hebben.
Maar die keuze kun je pas maken als je ook kennis hebt daarover. Dus dat moeten wel mensen zijn die goed geïnteresseerd zijn, goed weten wat er in het vak is, maar ook wat het vak kan leveren. En ook op basis van evidentie weten van wat is efficiënte zorg. Dat is niet altijd de lichtste zorg.
Nee, kan ik me voorstellen. En ik denk dat in de aanloopperiode ondersteuningscoördinatoren ook vaker een beroep doen op een back-office, op een gespecialiseerde kennis, om te bekijken van wat, om ervaring op te doen in waar is het nou nodig om kort en heftig in te zetten, of waar kan het lichter en gematigder, en welke gevallen is dat dan? Ik denk dat daar expertise in opgebouwd moet worden. Dus ik denk dat we in het begin ook veel meer de steun van de back-office en van gespecialiseerde kennis nodig hebben dan misschien na verloop van tijd.
En hebben jullie er ook over nagedacht om die gespecialiseerde kennis bij de aanbieders zelf te halen? Want dat zij zich verantwoorden over wat ze in de aanbieding hebben, zeg maar. Zodat de mensen van die back-office ook weten van, nou, daar wordt dat geboden, daar wordt dat geboden. Want hoe weten jullie dat anders?
Ja, nou ja, dat is een van de mogelijkheden van in een back-office. Je kan een indicatieorgaan inschakelen. Maar we hebben ook gedacht aan heel specialistische kennis die bepaalde aanbieders juist hebben. Om de aanbieders ook te vragen van, hey, als jij nou dit ziet, wat zou je kunnen leveren en wat kost dat dan? Een soort van offerte. Ja.
Ik denk dat de aanbieders daar blij mee zouden zijn om dat aan de gemeente te verstrekken.
Nou, mooi. Dat lijkt me een prettige werkwijze. Ja.
Bij deze bieden wij ons aan.
Oké, dank u wel.
Als ik hier dan op in mag haken, maakt het voor mij als gemeente en als raad dus gewoon heel erg belangrijk dat wij heel duidelijk ons realiseren wat het profiel van deze coördinator moet wezen. Want die haalt dus ook een hele grote verantwoording op hem. Als hij een foute inschatting maakt in een gezinssituatie, dan staan wij daar als gemeente, zijn wij daar dus dan ook verantwoordelijk voor. En ik denk dat wij als raad ons dat heel erg goed moeten realiseren. En dat dat een heel erg belangrijk onderdeel is. En ik zou daar heel graag meer van willen zien.
Goed, dat is inderdaad denk ik een keer voor de raad. Zuidlaardeveen.
Dank u wel. Ik heb nog een vraag over de meer specialistische zorg. Binnen de jeugdzorg die overgaat naar de gemeenten valt ook de jeugd GGZ, dus de geestelijke gezondheidszorg. En daar is nu de huisarts op dit moment de verwijzer. Dus dat is iemand met een brede blik en veel kennis van de cliënt. En de huisarts kan nu verwijzen naar een tweede lijns GGZ-aanbieder. Gaat dat in de toekomst dan ook via de gemeente lopen? Of hoe ziet u dat?
Dat is de vraag. In de jeugdwet zoals die was, die nou vervolgens weer ingetrokken is, was het geregeld dat de huisarts kon blijven verwijzen. Dus we wachten even de wetgeving af. En is het niet zo dat de huisarts kan verwijzen, dan is de huisarts misschien wel een van die goede gebiedsgerichte werkers die heel veel contacten en kennis heeft en samen op kan werken met onze ondersteuningscoördinator om voor mensen de ondersteuning in te roepen die ze nodig hebben.
Maar is het dan zo dat als de huisarts kan blijven verwijzen dat het jeugd-GGZ-budget niet via de gemeente gaat lopen?
Nou, in de setting zoals die bedacht was, kon wel de huisarts verwijzen, maar moest wel de gemeente betalen. Dus daar hadden we niet helemaal de grip op dan. En we wachten even af hoe het in het wetsvoorstel komt te staan.
Oké, duidelijk. Dank u.
Ik kijk nog even een keer rond. Ik begin even rechts. Dan ga ik zo langzaam rond en dan kom ik daar weer een vingertje tegen.
Volgens mij, ja. Ik kan nog een vraag over hoe jullie omdenken te gaan met de meest kwetsbare groepen. Dus de mensen die zorg mijden eigenlijk. En die straks misschien nog meer zorg gaan mijden. Zeker als ze minder zorg gaan krijgen. Dus wat zijn de ideeën daarover om daarmee om te gaan?
Dit is lastig, zorgmeiders. Dat is een probleem waar we over na hebben gedacht. En waarvoor het extra belangrijk is dat de omgeving, professionals in het veld, maar ook vrijwilligers, hun voelhorens uit hebben. En we willen erg proberen aan te sluiten bij de contacten die mensen al hebben met dit soort mensen met problemen die niet zo makkelijk naar een loket stappen of daar niet zo makkelijk over praten. Als daar al iemand over de vloer komt, is dat contact het belangrijkste. En willen we best als ondersteuningscoördinator heel voorzichtig proberen daarin aan te sluiten. Bij aan te sluiten. Maar heel duidelijk proberen die lijn die mensen dan met iemand wel hebben niet te verbreken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En op die manier proberen toch met mensen in gesprek te komen.
Ik zie Nico.
Ja, ik heb nog één vraagje, misschien ook wel een opmerking. Wij hebben vlak voor de kerstvakantie van het college een besluit gelezen over het het onttrekken van de mantelzorg bij een specialist. En dat is overgebracht naar Trias. Als je het dan over regievoering hebt en je haalt hem binnen en je haalt hem ergens weg, dan ben je met het tegenovergestelde bezig. Tenminste, zo komt het over. Dat is de vraag van, even losgaan of die instelling, welzijnsinstelling dat goed of niet goed doet. Dat kan natuurlijk gewoon best goed gaan. Dat zijn, neem ik aan, kortlopende contracten. Hè? Maar als je regie uit je hand wil geven, dan zul je een kortlopende contract moeten hebben. Hoe ziet de gemeente dat? Of hoe ziet het beleidsplan dat? Maar er was ook een vraag van die mevrouw bij Binnen Ons Aan. Maar als het vooraf al besloten wordt dat het zo geregeld wordt, dan is er niks meer aan te bieden.
Ik weet niet of ik uw vraag helemaal goed begrijp. Het is zo dat gaat het uw vraag over de.
Moet je Harmer niet even beantwoorden, denk ik. Ja. Kun je die beantwoorden, die vraag? Trouwens, het bedrag wel erg laag, hoor.
Voor de als het om dit specifieke geval gaat, dat is voor 2 jaar. De mantelzorg, de Trias, is voor 2 jaar. En het wordt halverwege geëvalueerd.
Ja, ik vind het te lang, maar goed.
Ja, ik heb ook een vraag over dat laatste traject. Dus als er dus besloten is wat er dan voor een zorgbegeleiding of wat dan ook geregeld moet worden, dan is er een voucher en dan gaat degene die dat nodig heeft met begeleiding, die gaat naar de aanbieder toe. En ik meende te begrijpen dat je zei van er is dan een hoofdaanbieder die er eventueel andere aanbieders mee bestuurt, bijstuurt. Verhoogt dat niet de kosten? Want die zal betaald willen worden voor zijn extra activiteiten.
Nou, in onze optiek gaat dat niet extra kosten. Er is een aanbieder en die heeft belang bij werkzaamheden. En dan is het de een die moet coördineren en dan is het een andere instelling die moet coördineren. We gaan niet apart ook nog voor de zorgcoördinatie van een aantal aanbieders betalen? In principe niet, tenzij het hele complexe, ingewikkelde zaken zijn waar daar ook echt een substantieel onderdeel van de taak is. Maar in principe niet.
Nee, nou, dan ben ik gerustgesteld, want ik dacht dus dat de kans bestaat dat het wel extra kosten met zich mee zou gaan brengen.
Nee, we doen dit model al bij de schuldhulpverlening, de GKB. Dus zo, dat is onze hoofdaannemer. Daar wordt in principe iemand heen verwezen. En die zoekt andere instanties, zoals maatschappelijk werk, in het kader van budgetcoaching en dat soort zaken, die mede ondersteunen. Maar we hebben een all-in prijs afgesproken per verwijzing, okay, waar alles in zit.
We horen verder.
Goed, ik kijk nog even één keer heel snel rond. We zitten behoorlijk aan de... Gaat u gang.
Ja, mijn naam is Hans Brandes. Als ik kijk even naar het netwerk gebeuren. Als ik kijk naar mensen met een psychologische beperking, dan wel psychische beperking. Daar zitten mensen tussen die een tijd opgenomen zijn geweest. Die haast geen netwerk hebben. Daar zou je toch met ondersteuning en begeleiding bij moeten springen. Er zijn er wel die het wel wat hebben. Ook in de familiale sfeer zijn er mensen die wel goede verstandhouding hebben ermee. Niet goede verstandhouding ermee hebben. Of helemaal niet willen, een goede verstand mee willen hebben. Daar zit verschil in. Dus wat betreft netwerk gebeuren, als je een tijd opgenomen bent geweest, is het wel van belang bij, voor die cliënt die dat nodig heeft, dat hij daar de nodige ondersteuning en begeleiding krijgt in de opbouw, de opnieuw opbouwen daarvan, want dat is heel belangrijk.
Ja, dat denk ik ook. Ik denk ook dat dat een van de ondersteuningsdingen die zou kunnen zijn die wij bieden. Het helpen ondersteunen, opbouwen van weer een sociaal netwerk. Ja. Ik denk dat het van belang is.
Ik zie geen vingers meer. Het is ondertussen 8:45 geworden. Dan bedank ik... Je hebt nog één opmerking. Ja. Nou, vooruit er nog maar.
Voor de nabranders en de mensen die nog dingen op hun lever hebben of vragen hebben die ze hier nog niet hebben gesteld. Dat kan je misschien niet meer voorstellen. Maar staan er in de hal met de tekeningetjes van het model toegang flap-overs. Dus aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen, dingen die jullie ons graag mee willen geven, daar nog op kwijt te raken, op neer te zetten. Dan kunnen wij daar ons voordeel mee doen.
En dan heb ik niks meer toe te voegen. Wel thuis.